Thank you, Madam President.
Hartelijk dank, voorzitter. Beste Roberta, allereerst wil ik u feliciteren. Ik wil u van harte feliciteren met uw herverkiezing tot voorzitter. Uw succes is, denk ik, een weerspiegeling van het uitstekende werk dat u heeft geleverd in dit huis van de democratie.
Honorable members.
Geachte leden. Het is nu 5 jaar geleden dat ik u voor het eerst om uw vertrouwen heb gevraagd. En het waren nooit geziene 5 jaar. Ik herinner me nog die kippenvelmomenten hier in deze zaal die wij hebben meegemaakt. Toen ik hier stond 5 jaar geleden om uw vertrouwen te vragen. Toen ik Next Generation EU aan u presenteerde. Ik zal ook nooit vergeten het bezoek van president Zelensky aan het begin van de oorlog in Oekraïne. En ook toen de tolken destijds hun tranen niet konden inhouden. En ik herinner me ook nog die lege stoel die werd opengelaten voor Alexei Navalny toen zijn partner namens hem sprak. En de momenten van stilte voor diegenen die gestorven waren tijdens de pandemie. Maar ik herinner me ook de momenten met het volkslied en de ode aan de vreugde en de Auld Lang Syne. En ik herinner me ook de laatste woorden van David Sassoli, die vroeg om een verenigd Europa. Geachte leden. Je bepaalt je lot door keuzes te maken. En het lot van Europa in deze wereld zal afhangen van wat we nu gaan doen. We hebben al heel veel belangrijke dingen gedaan. We hebben heel veel problemen overwonnen. En nu moet Europa een duidelijke keuze maken. Een keuze die ons werk zal vormgeven in de komende 5 jaar. Maar het zal ook onze plaats bepalen in de wereld voor de komende 50 jaar. We moeten een keuze maken of wij ons willen laten leiden door de gebeurtenissen in de rest van de wereld, of zullen wij samen werken aan het opbouwen van een toekomst voor onszelf. Dat is onze keuze. Europa kan geen dictators in de wereld controleren, maar we kunnen er wel voor kiezen onze eigen democratie te beschermen. Europa kan niet bepalen wat er gebeurt in verkiezingen in de rest van de wereld, maar we kunnen er wel voor kiezen om te investeren in veiligheid en defensie van ons eigen continent. Europa kan verandering niet tegenhouden, maar we kunnen er wel voor kiezen om die verandering te omarmen en te investeren in een nieuw tijdperk van welvaart en het verbeteren van onze levenskwaliteit. Maar, geachte leden, als wij het Europa van de toekomst moeten kiezen, moeten we ook beseffen hoe mensen zich nu voelen. Wij bevinden ons in een periode van grote vrees en onzekerheid over de toekomst van Europa. Gezinnen ondervinden de gevolgen van dure huisvesting en dure levensonderhoud. Mensen hebben moeite met het plannen van een toekomst, met het eventuele vooruitzicht van oorlog. En mensen voelen zich onder druk gezet. En dat is een symptoom van een wereld waarin alles wordt gebruikt als wapen en alles wordt betwist. Waar er ook een duidelijke poging is om de samenleving te splitsen en te polariseren. En ik maak me hele grote zorgen over dat soort trends. Maar ik ben er wel van overtuigd dat Europa, een sterk Europa, die uitdaging aan kan. En daarom vraag ik om uw vertrouwen vandaag. Want net als u ben ik de politiek ingegaan om verschil te maken voor de hele samenleving. Om iets te kunnen bieden aan de generaties van mijn kinderen en kleinkinderen. Net zoals diegenen die voor ons kwamen dat voor ons hebben gedaan. En Ik ben ervan overtuigd dat die versie van Europa sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog met al zijn tekortkomingen en ongelijkheden nog steeds de beste versie in de geschiedenis is. En ik zal nooit aan de zijlijn blijven staan, toekijken hoe ons continent van binnen en van buiten wordt verscheurd. Ik zal nooit zomaar toekijken op die versplintering en polarisering in onze samenleving. Ik zal nooit aanvaarden dat demagoge extremisten onze Europese manier van leven zouden vernietigen. Ik sta hier en ik ben bereid om de strijd aan te gaan samen met alle democratische krachten in dit huis.
And this is the vision I have.
En dat is ook de visie die ik heb opgenomen in mijn politieke richtsnoeren. Een sterker Europa dat welvaart kan bieden, dat mensen kan beschermen, dat de democratie beschermt. Een sterk Europa dat ook sociale gerechtigheid biedt, mensen ondersteunt. Een sterk Europa dat ook uitvoert wat er wordt afgesproken, maar wel op een eerlijke manier en dat zich houdt aan de doelstelling van de Europese Green Deal op een pragmatische wijze, gebruikmakend van technologie en innovatie. En ik heb ook heel aandachtig geluisterd naar de democratische krachten in dit parlement. En ik ben ervan overtuigd dat die richtsnoeren weerspiegelen in hoeverre of hoeveel wij gemeenschappelijk hebben, ondanks onze verschillen. En dat is ook gezond in een democratie. Dus, geachte leden, onze eerste prioriteit zal zijn welvaart en concurrentievermogen te creëren. Afgelopen 5 jaar hebben wij enorme stormen doorgemaakt in onze economie. De grootste in onze geschiedenis. We hebben de lockdowns gehad en we hebben ook een nooit geziene energiecrisis kunnen overwinnen. Maar dat hebben we samen gedaan. En ik denk dat we daar best trots op mogen zijn. Maar we weten natuurlijk ook dat ons concurrentievermogen moet worden aangezwengeld. De fundamenten van de wereldeconomie veranderen en wie blijft stilstaan zal achterop geraken. Wie niet concurrentiekrachtig is, zal afhankelijk worden. Dus de wedstrijd loopt en ik zou willen dat Europa een versnelling hoger schakelt. En daarom moeten we het makkelijker en sneller maken voor onze bedrijven. We moeten onze interne markten uitbreiden. Met minder bureaucratie, meer vertrouwen, betere tenuitvoerlegging, snellere vergunningen. En ik ben er zeker van dat wij daarvoor ter verantwoording zullen worden geroepen. Alleen wat kan gemeten worden, gebeurt ook daadwerkelijk. En daarom zal ik elke commissaris de taak geven om eens grondig te gaan graven in hun portefeuille en concrete voorstellen te doen voor terugdringing van bureaucratie. En ik zal ook een vicepresident aanstellen om dat allemaal te coördineren en die dan ook 1 keer per jaar verslag uitbrengt in dit parlement over de vooruitgang. En ik zal ook een MKB concurrentievermogen testen inbouwen in onze gereedschapskist. Want we weten natuurlijk dat er geen Europa mogelijk is zonder de midden- en kleinbedrijven. Zij vormen het hart van onze economie. Dus laten we die last van dat micromanagement overboord gooien en laten we onze MKB's de steun en het vertrouwen geven die ze verdienen. Beste leden, welvaart en concurrentievermogen. Misschien wat cijfers. In de eerste helft van dit jaar is 50% van onze elektriciteit die we hebben opgewekt op een hernieuwbare manier. Hier bij ons en op een schone manier. Investeren in schone technologieën in Europa is meer dan verdrievoudigd in dit mandaat. Wij hebben meer investeringen aangetrokken voor schone waterstof dan de VS en China samen. In de afgelopen jaren hebben wij met onze partners wereldwijd 35 nieuwe overeenkomsten gesloten over cleantech, waterstof en kritieke grondstoffen. Dat is de Europese Green Deal in actie. Dus Ik zeg het heel duidelijk. Wij zullen onze koers behouden wat de groeistrategie betreft. Die koers hebben we uitgestippeld met het oog op 2030 en 2050. En de klemtoon zal nu liggen op ten uitvoerlegging en investering, zodat het ook op het terrein in realiteit wordt omgezet. En daarom zal ik een nieuw akkoord voor schone industrie voorstellen in de eerste 100 dagen van het volgende mandaat. Daarmee willen we investeren in infrastructuur en industrie, en dan met name voor de energie-intensieve sectoren. Op die manier zullen wij markten kunnen ontplooien van schoon staal tot clean tech. Het zal ook de planning en de vergunningen versnellen, want het moet gewoon sneller en eenvoudiger. Want Europa dringt de koolstof terug en wil tegelijkertijd ook industrialiseren. Dus we hebben vooral voor onze bedrijven voorspelbaarheid nodig, zodat zij kunnen investeren en innoveren. En ja, zij moeten op ons kunnen vertrouwen. En in die logica zullen wij onze 90% doelstelling voor 2040 ook verankeren in onze Europese klimaatwet. En onze bedrijven moeten hun investeringen kunnen plannen voor het komende decennium. Daar moeten zij nu mee kunnen beginnen. Maar het geldt niet alleen voor de bedrijven. Natuurlijk geldt het voor de bedrijven, maar niet alleen voor hen. Ook voor jongeren, kinderen, tieners van vandaag. 2030, 2040, 2050, voor hen is dat vlakbij. En zij weten dat wij klimaatbescherming moeten zien te verzoenen met een welvarende economie. En zij zullen het ons nooit vergeven als wij die uitdagingen niet aanpakken. Dus het gaat niet alleen over dat concurrentievermogen, beste leden. Het gaat ook over intergenerationele billijkheid. De jongeren verdienen dat wij hier optreden. Die nieuwe schone industrieovereenkomst zal ons ook helpen om de energierekeningen verder te doen dalen. Want we weten allemaal dat die structureel hoge energieprijzen ons concurrentievermogen hinderen. En hoge energierekeningen zijn een belangrijke reden voor energiearmoede bij onze mensen. Ik ben niet vergeten hoe Poetin ons heeft gechanteerd door die Russische fossiele brandstoffen van ons af te nemen. Maar toen stonden we zij aan zij en hebben we massaal geïnvesteerd in zelfgeproduceerde, goedkopere, hernieuwbare energiebronnen. En op die manier hebben wij ons kunnen bevrijden van die vieze Russische fossiele brandstoffen. Dus, beste leden, samen zullen we ervoor zorgen dat dat tijdperk van afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen voor eens en voor altijd achter ons ligt.
Honorable members,
geachte leden, Europa heeft nood aan meer investeringen in de landbouw, industrie, digitale technologieën, maar we moeten ook investeren in onze mensen en hun vaardigheden. Dit mandaat moet het moment worden van de investeringen. Het begint met het voltooien van onze kapitaalmarktenunie en het mobiliseren van meer particuliere financiering. Elk jaar worden 300 miljard euro aan spaargelden van onze mensen, die gaan naar buitenlandse kapitaalmarkten omdat de onze te versnipperd zijn. En dat geld wordt dan vaak gebruikt om innovatieve Europese bedrijven aan te kopen vanuit het buitenland. En dat moet veranderen. Wij moeten gebruik maken van die enorme welvaart om groei te creëren hier in Europa. En daarom zullen wij een Europese spaar- en investeringsunie voorstellen. We hoeven niet te kijken naar de VS of China om te financieren. Nee, onze bedrijven moeten dat wat ze nodig hebben om te kunnen groeien hier in Europa vinden. Dus we hebben een liquide kapitaalmarkt nodig en we hebben ook een mededingingsbeleid nodig dat bedrijven ondersteunt, zodat ze hun schaal kunnen vergroten. En Europa moet opnieuw een continent van groei en innovatie worden. En beste leden, als we particuliere investeringen willen, ja, dan heb je ook overheidsfinanciering nodig. We hebben natuurlijk de begroting, maar dat loopt af de komende jaren, terwijl de investeringen moeten doorgaan. Onze nieuwe begroting moet sterker worden, moet meer capaciteit komen om te kunnen investeren, moet meer toegespitst zijn op het beleid, eenvoudiger voor de lidstaten en het moet een grotere impact hebben, zodanig dat we die kracht kunnen gebruiken om te zorgen voor meer zowel openbare als particuliere financiering. En ik zal een nieuw Europees concurrentievermogenfonds voorstellen, gebaseerd op gezamenlijke, grensoverschrijdende Europese projecten die de concurrentiekracht aandrijven en innovatie, met name om dat schone industrieakkoord te ondersteunen. Op die manier moeten we ervoor zorgen dat we strategische, technologische en vervaardigende bedrijven kunnen ontwikkelen hier in Europa, of het nu gaat over AI of cleantech. De toekomst van onze welvaart moet in Europa worden ontwikkeld. Dat is iets waar we echt de nadruk op moeten leggen en voet bij stuk moeten houden, beste leden. Zo, geachte leden. We moeten ook meer investeren in onze veiligheid en defensie. Rusland blijft het offensief verder zetten in Oekraïne. En zij rekenen op zo'n aanslepende oorlog. Ze willen de aanstaande winter nog harder maken dan de vorige. En Rusland rekent erop dat Europa en het Westen verslappen. En sommigen in Europa spelen dat spelletje mee. 2 weken geleden is een premier van de Europese Unie naar Moskou op bezoek geweest. Die zogenaamde vredesmissie was alleen maar een verzoek om de gemoederen te bedaren. En niets anders.
Only 2 days.
En slechts 2 dagen daarna hebben de vliegtuigen van Poetin raketten afgevuurd op een ziekenhuis en een kinderziekenhuis in Kiev. We hebben allemaal die beelden gezien van kinderen die onder het bloed zaten. We hebben gezien dat moeders jonge kankerpatiëntjes in veiligheid probeerden te brengen. Die aanval was geen vergissing. Het was een boodschap. Een boodschap die rillingen veroorzaakte. Een boodschap van het Kremlin aan ons. En dus, beste leden, moet onze reactie net zo helder zijn. Niemand wil vrede meer dan de mensen in Oekraïne. Zij willen een gerechtvaardigde en duurzame vrede, een vrij en onafhankelijk land. En Europa zal zo lang als nodig aan de zijde van Oekraïne blijven staan. Dat is onze boodschap.
Mesdames et messieurs les députés.
Dames en heren, beste afgevaardigden. Wij moeten Oekraïne alles geven wat zij nodig hebben om weerstand te kunnen blijven bieden en te overwinnen. Dat betekent dat we belangrijke keuzes zullen moeten maken voor onze toekomst. Voor het eerst, sinds decennia, zien we dat onze vrijheid op het spel staat. En wij dragen de verantwoordelijkheid om al het nodige te doen om onze burgers in Europa te beschermen. Europa beschermen, dat is de plicht van Europa. En dus denk ik dat het nu hoog tijd is om een echte Europese defensie-unie op te bouwen.
Je sais que certains...
Ik weet dat sommigen dat idee niet helemaal genegen zijn, maar wat ons echt ongemakkelijk zou moeten doen voelen, dat zijn die dreigingen die onze veiligheid onder druk zetten. Vooral het verantwoordelijk. De pijler van onze gemeenschappelijke veiligheid. Maar we weten toch allemaal dat onze defensieuitgaven te laag zijn en niet efficiënt. Wij geven te veel in het buitenland uit. En wij moeten dus een interne markt voor defensie uitbouwen. Wij moeten meer investeren in de defensiecapaciteiten van hoog niveau. Dat betekent dus dat Europa vooruitgang moet boeken op het pad dat is uitgetekend in de verklaring van Versailles. Wij moeten meer investeren, we moeten samen investeren en we moeten Europese gezamenlijke projecten uitbouwen. Bijvoorbeeld een volledig luchtafweerdefensiesysteem, een luchtschild, een airshield. Niet alleen om onze luchtruimte, ons luchtruim te beschermen, maar ook als sterk symbool van de eenheid in Europa op het vlak van defensie. Geachte leden, veiligheid heeft niet alleen te maken met de dreiging van buitenaf. Ook cyber- en hybride dreigingen nemen toe. Georganiseerde misdaadnetwerken infiltreren in onze economie, de meeste via corruptie. En dat leidt tot vrees en angst. Onschuldige mensen verliezen daarbij het leven. Het leidt tot brutaal geweld en het leidt ook tot enorme bedragen in de drugssmokkel, de ransomware, fraude, mensenhandel. En zij laten zich niet tegenhouden door nationale grenzen. Dus wij moeten die toenemende dreiging ook op Europees niveau aanpakken en een halt te roepen. Wij moeten ervoor zorgen dat politie in heel Europa kan werken, zonder grenzen. En daarom zal ik voorstellen om het aantal medewerkers van Europol te verdubbelen en hun bevoegdheden uit te breiden. Want ik wil dat zij een echte operationele politiedienst kunnen worden. En we moeten ook meer doen om onze buitengrenzen te beveiligen. Met name in het oosten. Want die grens is vaak doelwit van provocatie en hybride aanvallen. Rusland trekt migranten uit Jemen in het noorden. Maar buiten hun ellende uit. En brengen hen tot aan de Finse grens om daar druk uit te oefenen. En wij moeten altijd voor ogen houden dat zo'n buitengrens een Europese grens is. En we moeten alles doen om die grenzen sterker te maken. En dat is ook de reden waarom we Frontex moeten versterken. Het moet efficiënter kunnen werken, maar tegelijkertijd moet het natuurlijk ook de grondrechten respecteren. En daarom zal ik voorstellen om het aantal Europese grenswachten te verdrievoudigen tot 30.000. Want veiligere grenzen zullen ons ook helpen om migratie beter te beheersen op een meer structurele en billijke manier. Het Migratie- en Asielpact is een grote stap voorwaarts. Wij hebben solidariteit centraal geplaatst binnen onze gezamenlijke plichten en taken. Migratie behoeft een Europees antwoord met een billijke, maar ook standvastige benadering op basis van onze waarden, want we mogen nooit vergeten dat migranten mensen zijn, net zoals u en ik. En wij worden allemaal beschermd door de mensenrechten. Ik weet dat veel pessimisten dachten dat migratie een te grote splijtswam was en dat we het er nooit over eens zouden kunnen worden, maar het is ons toch gelukt, samen. En we hebben nu een veel sterkere positie. En nu moeten we samen werken aan de tenuitvoerlegging en moeten we de lidstaten ook ondersteunen, zodat dit een realiteit op het terrein wordt. En er komt nog veel werk op ons af. We hebben een gezamenlijke benadering nodig in zaken terugkeer, zodat het efficiënter wordt, maar op een waardige manier gebeurt. En we moeten ook onze partnerschappen uitbreiden, met name met de landen in het zuidelijke nabuurschap. De landen in het Middellandse zeegebied moeten al onze aandacht krijgen. En daarom zal ik een commissaris aanstellen voor die regio en zal ik een nieuwe agenda voorstellen voor het Middellandse zeegebied samen met Kaya Kallas. Want de toekomst van die Middellandse zeekusten, ja, aan beide kanten, dat is éénzelfde toekomst. Geachte leden, ook onze buurlanden zijn belangrijk voor de toekomst. Nieuwe landen opnemen in onze Unie is een moreel, historisch en politieke verantwoordelijkheid. Het is een enorme geopolitieke verantwoordelijkheid voor Europa, want in de wereld van vandaag zal een grotere Unie ook een sterkere Unie zijn. Het zal ons een sterkere stem geven in de wereld. Het zal ons helpen minder afhankelijk te zijn. En het zal ervoor zorgen dat democratie, welvaart en democratie zich verder verspreiden in Europa. Wij zullen kandidaten ondersteunen, zullen werken aan investering en hervorming. En waar we kunnen, willen we hen integreren ook in ons rechtskader. Toetreding zal altijd gebeuren op basis van merites. En we willen ervoor zorgen dat alle landen klaar zijn op het moment van toetreding. Maar het voltooien van onze Unie is ook in ons eigen belang. En het zal dan ook een topprioriteit zijn voor mijn commissie. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de geschiedenis ons opnieuw oproept. De Westelijke Balkan, Oekraïne, Moldavië, Georgië, die hebben een vrije keuze gemaakt. Zij hebben gekozen voor vrijheid tegenover onderdrukking. Zij hebben gekozen voor democratie in plaats van afhankelijkheid. En een aantal van hen betalen daarvoor een zeer hoge prijs voor die keuze. Dus moeten ook wij onze bijdrage leveren en ons ervoor inzetten om ervoor te zorgen dat hun toekomst vrij, welvarend en binnen onze Europese Unie plaatsvindt. Geachte leden, Europa heeft een verantwoordelijkheid om een actieve rol te spelen in de wereld. En daarmee moeten we beginnen bij onze buurlanden, met name ook in het Midden-Oosten. Laat me duidelijk zijn. Het bloedvergieten in Gaza moet nu stoppen.
Too many children.
Te veel kinderen, vrouwen en burgers zijn omgekomen door de reactie van Israël op de brutale terreuraanslag van Hamas. De mensen in Gaza kunnen dit niet meer aan. De mensen kunnen dit niet meer aan. Dus we hebben een onmiddellijk duurzaam staakt het vuren nodig. De Israëlische gijzelaars moeten onmiddellijk worden vrijgelaten. En we moeten ook de toekomst voorbereiden. Europa heeft daarin een rol te spelen. Wij hebben onze humanitaire steun enorm opgetrokken tot ongeveer 200 miljoen euro voor 2024. En we zullen nog meer doen. Wij werken nu aan een groter meerjarenpakket om inderdaad een effectieve Palestijnse autoriteit te kunnen ondersteunen. Want de twee-staten-oplossing blijft de beste manier om veiligheid te waarborgen voor beide bevolkingsgroepen, Israëli's en Palestijnen. En de mensen in het Midden-Oosten verdienen vrede, veiligheid en welvaart. En Europa zal aan hun zijde staan. Dames en heren, beste leden. Europa biedt een unieke levenskwaliteit. We hebben sociale zekerheid, we hebben uitstekende regionale levensmiddelen. Onze graanvelden, onze wijnen, dat levert niet alleen goed eten en drinken, maar het maakt ook concreet deel uit van ons gevoel van thuishoren, van thuisland. En daarom is dat zo belangrijk voor ons, die economie in Europa. Wij moeten ervoor zorgen dat wij die problemen overkomen en dat we samen goede oplossingen kunnen vinden. En daarom heb ik die strategische dialoog over de toekomst van de landbouw in Europa in het leven geroepen. Met die dialoog willen we landbouwers, milieuorganisaties en deskundigen uit de hele levensmiddelenketen samenbrengen aan één tafel. Ik heb beloofd heel aandachtig te luisteren, te leren van hen en dat zal ik ook doen. Ik zal de aanbevelingen ter harte nemen en een nieuwe Europese strategie voor onze landbouw- en levensmiddelensector voorstellen. En ik zal mijn best doen om ervoor te zorgen dat onze landbouwers een billijk inkomen kunnen hebben. Niemand mag gedwongen zijn om goede levensmiddelen onder de productieprijs te verkopen. Wij moeten de positie van onze landbouwers in die hele waardeketen in onze economie versterken. We moeten dus het verstandiger aanpakken, meer innovatie, meer toegang geven tot kapitaal. Wie duurzaam met de natuur en verscheidenheid in gewassen omgaat, en die mensen, die moeten we daarvoor ook belonen op een goede manier. En onze landbouwers, die zijn ook belangrijk voor ons landschap. Zij geven een gezicht aan Europa. Zij maken deel uit van onze cultuur. Ze zorgen voor voedselzekerheid. En daar zijn we allemaal trots op. We zijn met z'n allen trots op onze landbouwers. En dus moeten we ook samen die problemen aanpakken waarmee zij geconfronteerd worden. Zij voelen de klimaatverandering, die extreme neerslag en dan weer droogte. Dat zet hen onder druk. En wij zien dat er ook enorme gevolgen zijn van die klimaatverandering op onze velden en akkers. En ja, we zien ook dat het gezicht van die gemeenschappen verandert. En dus moeten wij meer doen om samen met de landbouw beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. En daarom zal ik een plan voor de landbouw uitwerken, zodanig dat zij zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. En daarnaast, parallel, zullen we een strategie uitwerken voor duurzame omgang met die kostbare grondstof water. Want dat is belangrijk voor onze voedselzekerheid, maar ook ons hele concurrentievermogen hangt daarvan af. Dus dat is een taak die we nu ernstig moeten nemen. Geachte leden, onze levenskwaliteit, ons hele sociale weefsel in Europa zijn uniek. Wij hebben historische stappen gezet met onze pijler van sociale rechten, met minimumsalarissen, de eerste kinderwaarborg, om er maar een paar te noemen. En tijdens de pandemie hebben wij 40 miljoen banen kunnen redden. En daar mogen we heel trots op zijn. Maar er zijn ook heel wat nieuwe uitdagingen opgedoken. De impact van AI, mentale gezondheid op het werk. Dat zijn nieuwe oorzaken ook, en de nieuwe oorzaken voor armoede. Dus we moeten nu ook werken aan de tenuitvoerlegging van die pijler. We moeten zorgen voor billijke overgangen en goede arbeidsomstandigheden voor werknemers en zelfstandigen. En daarbij is de sociale dialoog erg belangrijk. Dat is het kenmerk van onze sociale markteconomie. En wij zullen er blijven aan werken om de CAO-onderhandelingen te blijven ondersteunen, de Europese sociale dialoog te blijven versterken. En wij zullen ook die vraagstukken aanpakken, die problemen die de Europeanen het meeste voelen in hun dagelijkse leven. Huisvesting bijvoorbeeld. We maken een huisvestingscrisis mee in Europa. Voor allerlei gezinnen in verschillende omvang en lagen van de bevolking worden hierdoor getroffen. Mensen vinden het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. En daarom zal ik voor het eerst een commissaris aanstellen met rechtstreekse bevoegdheid voor het thema huisvesting. Wij zullen een betaalbaar woonplan voor Europa uitwerken om de oorzaken aan te pakken van die crisis en om te proberen de nodige openbare en particuliere investeringen te vinden. Huisvesting wordt vaak niet gezien als een Europees probleem. Sommigen zeggen zelfs dat wij ons daar niet moeten in mengen. Maar ik wil een commissie die mensen ondersteunt daar waar het van belang is. En als het van belang is voor de Europeanen, is het ook van belang voor Europa. Geachte leden, zo kunnen we onze samenleving versterken, want zo zorgen we ervoor dat elke regio overal in Europa steun krijgt. Niemand wordt in de kou gelaten. Ik wil me inzetten voor een sterk cohesiebeleid dat samen wordt uitgestippeld met de regio's en de lokale besturen. En ik wil dat Europa de beste plek wordt ter wereld om in op te groeien en om in ouder te worden. Jongeren moeten kunnen profiteren van de vrijheid in Europa. Een sterker Erasmus+, meer sociaal engagement. Maar we moeten de jongeren ook beschermen. Jeugd, tienerjaren, dat is een moment waarop ons karakter wordt gevormd. Waarop onze persoonlijkheid wordt ontwikkeld. Waar onze hersenen worden vormgegeven door allerlei herinneringen, ervaringen, emoties. Dus dat is een belangrijke periode van ontwikkeling. Maar het is ook een zeer kwetsbare periode. En we zien steeds meer berichten over wat sommigen al een mentale gezondheidscrisis noemen. Ik denk dat sociale media en te veel tijd doorbrengen op schermpjes en verslavende praktijken hierin een rol spelen. En ik ben zeer bedroefd wanneer ik lees dat de jongeren zichzelf schade berokken of zelfs uit het leven stappen door dit soort toestanden. Dan denk ik aan hun laatste momenten en de pijn die zij moeten doormaken. Ik denk ook aan hun ouders, hun vrienden. En dat is echt verschrikkelijk. Dus, beste leden, we mogen dit nooit aanvaarden in onze samenleving. Wij zullen die plaag van het cyberpesten aanpakken en actie ondernemen tegen het verslavende ontwerp van sommige platforms. En we zullen voor het eerst in Europa ook een onderzoek uitvoeren naar de impact van sociale media op het welzijn van jongeren. Dat zijn we hen verschuldigd. En wij zullen niet rusten tot we ons van die taak gekweten hebben.
And honorable members, one of...
Geachte leden, een van de meest fundamentele keuzes waar we voor staan is nu net wat voor samenleving we willen voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En in het bijzonder voor onze dochters en kleindochters. Over vrouwenrechten. We kunnen zeggen dat we samen het ondenkbare hebben bereikt, dankzij de fantastische solidariteit in dit huis van de Europese democratie, over alle partijlijnen heen. Na 10 jaar van strijd hebben de vrouwen in besturenrichtlijn kunnen lostrekken. We hebben een enorme vooruitgang geboekt in zaak transparantie over lonen. En er is geen enkele reden waarom vrouwen minder zouden moeten worden betaald dan mannen. Maar er is nog zoveel werk aan de winkel. Stop het geweld tegen vrouwen. Zorg ervoor dat werk en privéleven kunnen worden met elkaar verzoend. Niet alleen voor vrouwen geldt dat, maar voor vrouwen in het bijzonder. En sluit de loonkloof. Want het is geen wonder op dat vlak dat de pensioenkloof zo groot is en met name dat de pensioenkloof zo erg is voor vrouwen. Laten we er verder aan blijven werken, want als we het niet nu doen, wanneer zouden we het dan wel moeten doen? Dames en heren, geachte leden. De democratie is onze gemeenschappelijke schat. Het is het kader waarbinnen onze verschillen en onze oneenigheid kan worden geuit. Dat kader is heel belangrijk, maar ook heel kwetsbaar. Heel lang dachten we dat het vanzelfsprekend was. We waren er gerust in die democratie. Maar nu wordt onze democratie bedreigd. Rusland voert oorlog op Europees grondgebied al sinds meer dan 2 jaar in Oekraïne. En ook in Europa, binnen onze instellingen, in onze diensten, bij onze journalisten. En ik wil hulde brengen aan hun werk. Zij onthullen gevallen van cyberaanvallen, corruptie, desinformatie. Dat wordt allemaal aangestuurd door buitenlandse instanties, met name vanuit Rusland en China. Het niveau van de bedreigingen en van hybride aanvallen is in de afgelopen tientallen jaren nog nooit zo hoog geweest. En in de commissie zijn we ons volledig bewust van die situatie en willen op een verantwoordelijke wijze daarop reageren. En dat doen we ook al een aantal jaren. Een enorm analysewerk is uitgevoerd en de eerste doeltreffende instrumenten zijn ook al opgericht in goede samenwerking met de lidstaten. Maar wij moeten meer doen. Wij moeten de buitenlandse vijandelijke elementen beletten om zich te mengen in onze democratische processen. Want zij willen onze democratische processen in gevaar brengen en vernietigen. We moeten dan ook krachtige maatregelen nemen op Europees niveau. Als u vandaag in mij het vertrouwen stelt, dan zal de commissie een Europees schild voor de democratie voorstellen. De Unie moet haar eigen structuur hebben, specifiek voor de strijd tegen informatiemanipulatie en tegen buitenlandse inmenging. In die structuur zal alle technische kennis verenigd zijn en zal zorgen voor de verbinding en de coördinatie met de bestaande nationale instellingen op dat vlak. De informatiedetectieactievermogens, maar ook sanctiecapaciteiten, moeten groter worden. Dat schild zal rekening houden met de aanbevelingen die voortvloeien uit de werkzaamheden hier van de specifieke commissie over buitenlandse inmenging, om zo onze democratie beter te beschermen. Het is spoedeisend. De Europese Unie moet goede instrumenten krijgen voor cyberdefensie. Transparantie in de financiering van buitenlandse financiering moet een algemene regel zijn, maar moet ook een betrouwbaar informatiekader garanderen. En daarvoor moet de Unie onafhankelijke journalistiek steunen. De Unie moet regels in zaken de digitale wereld laten respecteren en moet echt letten op de media. De Europese Unie kan meer doen. We kunnen het middenveld meer helpen en ondersteunen en verdedigen. Ik weet dat ik daarvoor op uw steun kan rekenen. Om dat grote plan tot stand te brengen voor de verdediging van de Europese democratie. Geachte leden. We zullen ook alle onderdelen van onze democratie versterken. We zullen de vrije media beschermen, het maatschappelijk middenveld, de rechtsstaat. En de strijd tegen corruptie zal de kern zijn van ons werk.
We will strengthen.
Wij zullen onze instrumenten uitbreiden, we zullen onze handhaving verbeteren. Wij zullen democratieverslagen versterken. We zullen ook de bedrijven afschermen. En we zullen elk principe opnemen in onze begroting. Respect voor de rechtsstaat is een absolute voorwaarde voor EU-financiering. In deze begroting en in de toekomst.
And honorable mayor.
En, geachte leden. Vooruitgang is iets waar je de hele tijd aan moet blijven werken. We hebben een ambitieuze hervormingsagenda. We moeten ervoor zorgen dat de grotere Unie kan werken. We moeten de democratische legitimiteit ook in stand houden. Hervormingen waren eerder noodzakelijk. Maar met de uitbreiding worden ze onontbeerlijk. En dus moeten we dit gebruiken als een katalysator voor verandering. Zodat we echt kunnen optreden. Ons beleid, onze begroting moet zo goed kunnen werken. En natuurlijk zullen we ons toespitsen op wat we nu al kunnen doen. En dat is al heel wat. Maar we moeten de lat nog hoger leggen. Ik meen dat we een verdragswijziging nodig hebben om zo onze Unie te kunnen verbeteren.
And I want to work.
En ik wil daaraan werken samen met dit parlement. En dat zal deel uitmaken van een nauwere partnerschap tussen de Commissie en het Europees Parlement. Ik heb geluisterd naar uw zorgen en eisen en ik blijf uw recht op initiatief verdedigen en we zullen onze samenwerking versterken in zaken artikel 225 resoluties om er zeker van te zijn dat we echt iets doen met wat u ons vraagt. We moeten het kaderakkoord herzien om te zorgen voor meer transparantie, meer verantwoording, meer aanwezigheid in het parlement. Als alle instellingen samen optreden, dan kan Europa vooruitkomen. Geachte leden, ter afsluiting. Aan het begin van dit tweede mandaat, zijn tweede mandaat, heeft Jacques Delors gezegd: onze gemeenschap is niet alleen de vrucht van de geschiedenis en van de noodzaak, maar ook van de wil. Dat is een fundamentele keuze waar we voor staan. De geschiedenis blijft op onze deur kloppen. De nood aan Europa zal groter zijn dan ooit. Onze vastbeslotenheid moet even groot zijn als datgene wat ons continent heeft samengebracht. Het moet niet alleen maar gaan om het geloof in. Het gaat om de wil van de mensen om iets tot stand te brengen. Denk maar aan de drie gevangenen van Ventotene. Zij dachten al aan de Vereniging van Europa. En er was de generatie van na de oorlog, die op basis van kolen en staal een Unie heeft voorbereid. Mensen hebben voor tanks gestaan, hebben anjers in geweren gestopt, hebben zich verzet met hun blote handen. Ja, mensen werken nog altijd voor deze droom die Europa heet. Generatie na generatie hebben Europa tot stand gebracht, hebben gezorgd voor een sterk Europa. En die verantwoordelijkheid ligt nu bij ons. De laatste 5 jaren hebben we laten zien waar we toe in staat zijn als we samenwerken. Dus laten we dat opnieuw doen. Laten we de keuze maken voor kracht, voor leiderschap. Laten we de keuze voor Europa maken. Hartelijk dank en lang leven Europa.
Thank you. Thank you.